Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 81 en daarvan de versen 12, 13 en 15. Opent uw mond. En het 13e, maar mijn volk wou niet. En het 15e, och had naar mijn raad. Wij noemden u 12, 13 en 15 van 81. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen het vijfde vers van Psalm 32. Wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven, of als een muil door domheid voortgedreven. Gebit en toon door mensenhand bestier beteugelen het woeste en redeloos gediert. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen, want wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldaden geen. En daarna lezen wij 2 Kronieken 16. En dat is ook de tekst voor de prediking. We luisteren dus naar de wet. Wij zingen het 5e van 32 en daarna 2 Kronieken 16.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
het 36e jaar van het koninkrijk van Asa toog Baesa, de koning van Israël, op tegen Juda en bouwde Rama, omdat hij niemand toeliet uit te gaan en in te komen tot Asa, de koning van Juda. Toen bracht Asa het zilver en het goud voort uit de schatten van het huis des Heren en van het huis des konings en zond dat Ben-Hadad, de koning van Syrië, die te Damascus woonde, zeggende: er is een verbond tussen mij en tussen u en tussen mijn vader en tussen uw vader. Zie, ik zend u zilver en goud. Ga heen, maak uw verbond te niet met Baesa, de koning van Israël, dat hij van tegen mij aftrekken. En Ben-Hadad hoorde naar de koning Asa en zond de overste der heren die hij had tegen de steden van Israël. En zij sloegen Ion en Dan en Abel-Maim en alle schatsteden van Naphtali. En het geschiedde als Baesa zulks hoorde, dat hij afliet van Rama te bouwen en zijn werk staakte. Toen nam de koning Asa gans Juda en zij droegen weg de stenen van Rama en het hout daarvan, waarmede Baesa gebouwd had, en hij bouwde daarmede Geba en Mispa. En in dezelfde tijd kwam de ziener Hanani tot Asa, de koning van Juda, en hij zei tot hem: omdat gij gesteund hebt op de koning van Syrië en niet gesteund hebt op de Heere uw God, daarom is het Heer des konings van Syrië uit uw hand ontkomen. Waren niet de Moren en de Libiërs een groot heer met zeer vele wagens en ruiters, toen gij nochtans op de Heere steundet, heeft hij hen in uw hand gegeven. Want den Heere aangaande, zijn ogen doorlopen de ganse aarde om zich sterk te bewijzen aan degene welker hart volkomen is tot hem. Gij hebt hierin zottelijk gedaan, want van nu af zullen oorlogen tegen u zijn. Doch Asa werd toornig tegen de ziener en leidde hem in de gevangenhuis, want hij was hierover tegen hem ontsteld. Daartoe onderdrukte Asa enigen uit het volk ten dezelfde tijde. En zie, de geschiedenissen van Asa, de eerste met de laatste, zie, zij zijn beschreven in het boek der koningen van Juda en Israël. Asa nu werd in het 39e jaar van zijn koninkrijk krank aan zijn voeten. Tot op het hoogste toe was zijn krankheid. Daartoe ook zocht hij den Heere niet in zijn krankheid, maar de medicijnmeesters. Alzo ontsliep Asa met zijn vaderen en hij stierf in het 41e jaar zijner regering. Zij begroeven hem in zijn graf, dat hij voor zich gegraven had in de stad Davids, en legden hem op het bed, hetwelk hij gevuld had met specerijen en dat van verscheidene soorten, naar apothekerskunst toebereid. En zij brandden over hem een gans grote branding.
In onze voorbeden willen we denken aan de rouwdragende familie Drogendijk, Rijken Drogendijk en Verhoeven Drogendijk, van wie een zus en schoonzus is overleden. Dat is Rika Drogendijk, die overleden is. En dan willen wij bidden voor zuster Ruysen, die nog in het Erasmus ziekenhuis verblijft en die vandaag thuis is. Hester, die naar de Zilveren Meeuw in Den Haag gegaan is. En dan zuster T.A.B. Den Boer Jabai, die een heupoperatie moet ondergaan. En dankzij willen we doen dat in het gezin van Mark en Marieke Kraaiveld-Booi, een gezonde zoon is geboren. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo hebt u het ons in de mond gelegd. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond, en al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Maar we hebben het ook gezongen, die belijdenis: maar mijn volk wou niet naar mijn raad horen. En Heere, wij bidden u of gij toch die psalm in ons hart wil schrijven. Juist ook in het licht van het woord dat deze morgen aan de orde is, dat wij zullen zien Wat we ook gezongen hebben, die God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Maar die op hem vertrouwt, op hem alleen, die ziet zich omringd met zijn weldadigheden. En zo naderen we dan tot u, o Heere, als de levende God, de heilige God, de heerlijke God, de schepper van de hemel en van de aarde, de onderhouder van ons leven. Heere, we hebben u de rug toegekeerd. We hebben u verlaten als de bron van het leven. En dat door onze zonde, door het ingeven des duivels. Maar Heere, u roept ons terug door de prediking van het woord. En dat zullen wij ook vernemen. En hoe belangrijk het is om naar Gods knechten te luisteren. Niet als mensen op zich. Maar als dienstknechten van de Allerhoogste God. Omdat zij een bevoegdheid hebben om in de naam des Heeren te preken. En wij bidden u, geef toch dat wij dat ook mogen doen. En dat we mogen steunen op u, Heere, en dat we een boodschap mogen hebben die we door mogen geven aan de gemeente. Maar wij bidden u ook om uw Heilige Geest, opdat de zalving van de Heilige Geest ons niet onthouden zal worden in het brengen van die boodschap. Maar ook in het luisteren dat ons hart geopend zal worden, opdat wij ook het ter harte mogen nemen wat er naar voren gebracht zal worden. Heere, dan zullen wij ook stilstaan bij het verval van Asa. En wij bidden u, bewaar ook uw kinderen in ons midden voor zulke weg. Dat zij niet verachteren zullen in de genade. Maar dat zij een nabij en een teer leven mogen hebben. Dicht bij u, o Heer, aan de troon uw genade. In afhankelijkheid van uw genade. En dat zij de kracht mogen ontvangen om te strijden tegen hun inwonende zonden. Maar we bidden u dat ook voor degenen die u nog niet vrezen. Want er ligt ook een enorme les in voor degenen die u nog niet vrezen. Want als zelfs een kind van God dat overkomen kan, zoals dat bij Asa gebeurde, hoeveel te meer zijn wij toch in een gevaarlijke toestand, wanneer we u de Heere nog niet kennen. En Heere, wij bidden u daarom of gij de nood van onze ziel op ons aller hart wilt binden, maar ook op het hart van uw knecht. En wilt gij uw knecht dan ook ondersteunen vandaag in de bediening van uw woord. En dan mogen we ook met de noden van de gemeente voor u komen. Heren, wij bidden u voor degenen die hier niet zijn. We denken ook aan de vakantiegangers. Wilt u hen bewaren en geef dat ze uw dag mogen heiligen vandaag. En dat ze ook mogen luisteren naar de bediening van uw woord. En wij bidden u voor de zieken die aan huis gebonden zijn. Wilt u hen beterschap geven? We dragen hen aan u op die in verzorgings- en verpleeghuizen zich bevinden. Wilt gij hen gedenken? Gedenk ook de rouwdragende families in ons midden, die een zus zagen ontvallen en een schoonzus, nadat ze lange tijd ook verzorgd is geweest. Gisteren bij het open graf gestaan. En u weet wat dat ook voor hen betekent, dat zij voelen dat één hunner hen voor is gegaan. En we bidden van u of gij hen wilt troosten, maar bovenal ook die roepstam wilt heiligen aan hun harten, opdat zij ook zullen beseffen dat ze een borg moeten hebben voor hun ziel. Heere, gedenk zo alle rouwdragenden in ons midden. We bidden u voor zuster Ruysen. We danken u dat het beter met haar mag gaan. Wilt u haar ook aansterken? We dragen Hester aan u op, nu ze weer in een nieuw verblijf is en daar de therapie verder gaat voortzetten. Heren, we mochten haar van de week nog ontmoeten. Heren, gedenk haar ook in uw gunst en goedheid naar uw trouwverbond. We dragen onze zuster Den Boer aan u op, die de komende week geopereerd moet worden. Wilt u over haar waken en geef dat ze het in uw hand mag geven en dat ze mag ervaren, ik zal met u meegaan. U de Heere, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zo is er ook blijdschap in de gemeente. We danken u ervoor dat Mark en Marieke uit uw goede hand een zoon mochten ontvangen, een gezonde zoon. Wat bent u daarin toch goed voor hen. En wij bidden u of gij hen de kracht wil geven om hun kind op te voeden in de vreze des Heeren. En dat zij mogen ervaren, hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. Zo bidden we u voor allen. Heren, we bidden u of gij de duivel wilt weren. dat hij geen vat op ons zal krijgen, dat hij toch tot stilstand gezet wordt in het midden der gemeente en dat wij toch mogen ervaren dat gij ons een geopende hemel geeft onder uw woord. Wat zou dat groot zijn, o Heere, ook terwijl de stof zo waarschuwend is, maar dat u toch laat voelen de liefde die daarin meekomt. En dat smeken we u uit genade alleen om Christus willen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 73, vers 1, 11 en 14. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking het vierde vers van Psalm 145. Al wat gij brocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. En roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. Om waar zich het hart ooit voelt in leerzucht plaken. Uw heerlijkheid, uw macht bekend te maken. En de eer uws rijks zo groot, zo hoog verheven. Voor aller oor. Den hoogsten roem te geven. Wij noemden u 145 en daarvan het vierde vers. De gemeente, toen ik met dit hoofdstuk bezig was, toen moest ik denken aan een boekje dat ik thuis heb. En dat boekje, dat luidt als titel: De onwedergeborene op zijn best en de wedergeborene op zijn slechts. Het is een boekje van de oudvader Hermanus Witsius, geschreven in 1680. Wij zouden het vandaag misschien zo zeggen: de onbekeerde op zijn best en de bekeerde op zijn slechtst. En wat bedoelen we daarmee? Nou, daar bedoelen we dit mee, jongens en meisjes, dat iemand die toch geen nieuw hart heeft, zich zo gedragen kan dat je denkt, misschien is dat wel een kind van God. En dat hij toch diep in zijn hart niet is. En dat iemand die een nieuw hart heeft, zich zodanig gedraagt dat iedereen er een vraagteken bij zet. En zegt, zou dat wel een echt kind van God zijn? Dat kan toch niet? En daar moest ik aan denken toen ik deze geschiedenis las van Asa, gemeente. En waarom heeft Hermanus Witsius dat boekje geschreven? De onwedergeborene op zijn best en de wedergeborene op zijn slechtst. Nou, dat heeft hij geschreven, gemeente, omdat iemand die echt de Heere kent in zijn leven, er toch voortdurend geplaagd wordt met de bekommering, zou het wel echt zijn bij mij? Het is niet zo'n best teken wanneer u dat niet hebt. Want die kennen juist hun hart. Gods woord zegt heel duidelijk: arglistig is het hart, meer dan enig ding. En dat betekent dat het hart bedriegelijk is. En daarom zullen de ware christenen telkens zich weer stellen voor Gods aangezicht met de vraag: Heere, doorgrond mij en ken mij. Zie of het bij mij misschien een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Kijk, iemand die dood in zonde en misdaden is en die zich zo goed voor kan doen dat je denkt, nou, die zal misschien ook wel een kind van God zijn, die mist de kracht van de godzaligheid. Aan de andere kant is het ook een werkelijkheid. Wat, dominee? Dat iemand toch wederom geboren kan zijn, terwijl hij slordig leeft. En dat is natuurlijk niet een vrijbrief om dat te doen, beslist niet. Maar dat iemand wederom geboren kan zijn, terwijl hij heel weinig genade heeft. Dat je het bijna niet kunt ontdekken als buitenstaander, omdat God het hart kent. En daar moesten we aan denken, gemeente, als wij letten op de derde preek over Asa, de koning van Juda. En dan staan we stil bij zijn verval, bij zijn halsstarrigheid en bij zijn einde. Allereerst staan wij stil dus bij zijn verval. En ten tweede zijn halsstarrigheid en ten derde zijn einde. Zijn verval. Gemeente, de laatste 5 jaar van de regeringstijd van Asa is helaas niet de beste tijd geweest in zijn leven. En dat geldt zowel maatschappelijk als lichamelijk als geestelijk. We kunnen gerust zeggen dat het zwarte bladzijden zijn geweest in het levensboek van Asa. Zijn begin was immers zo goed. Zijn strijd tegen Zera de Moor in afhankelijkheid van de Heere. En zijn voortgang toen hij luisterde naar de profeet Azaria, zoals we dat vorige week gehoord hebben. Dat hij dat ter harte neemt. Asa, de reformatie moet voortgezet worden. En dat hij ook in zijn eigen vlees sneed door zijn eigen oma af te zetten als koningin. We hebben het vorige week gehoord als we er waren. Maar wat gebeurt? Baesa is koning over het 10-stammenrijk. En hij is er niet langer meer van gediend dat er telkens mensen uit het 10-stammenrijk verhuizen naar het 2-stammenrijk. Hij ziet zijn 10-stammenrijk langzamerhand ontvolken. En wat doet hij? Hij gaat een grensplaats, Rama, de grensplaats tussen het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk, gaat hij versterken. Met de bedoeling om die mensen die verhuizen willen tegen te houden. Daar is Asa niet van gediend, als hij dat ziet. En Asa die ziet dat ook als een bedreiging. En Asa die gaat een plan maken. Hij gaat een plan maken in zijn gedachten om Benhadad, de bondgenoot van Baesa, om te kopen. Benhadad is de koning van Syrië. En hij hoopt dat Benhadad dan het verbond dat hij gesloten heeft met Baesa, met het 10-stammenrijk, zal verbreken. En dat Benhadad dan Baesa gaat aanvallen. En hoe doet Asa dat? Dat doet Asa door allereerst gouden en zilveren vaten en schatten uit zijn eigen paleis te nemen. Maar ook weer de gouden en de zilveren schatten uit het huis van de Heere te nemen. En hij verzamelt ze en hij ziet dat het een behoorlijke waarde heeft. En hij stuurt boden naar Benhadad met het goud en het zilver om Benhadad om te kopen, zodat Benhadad het verbond gaat verbreken met Baesa, de koning van het 10-stammenrijk. En zie daar, het lukt. Alleen onze tekst tekent er nadrukkelijk bij aan dat hij de Heere niet raadpleegt. Zoals hij dat in eerdere tijden wel deed. Het was zijn eigen plan, gemeente. En dan zien wij dat hier het verval van Asa gaat beginnen. Hij zoekt het aangezicht van de Heere niet. Hij steunt volledig op zijn eigen verstand, op zijn eigen plannetje. En zie daar, het lukt. Want Benhadad, hij laat zich omkopen en dat mag Benhadad trouwens niet. Maar dat doet hij gewoon, hij verbreekt het verbond met Baesa en hij valt Baesa aan in het noorden van het 10-stammenrijk. En als Baesa, die bezig is om Rama te versterken, dat hoort. Hij heeft net allemaal bouwmateriaal gesleept naar Rama. Dan moet hij wel afbreken en naar het noorden toe gaan om het noorden te verdedigen. En hij laat verder Rama met rust. En kijk eens wat Asa dan doet. Asa trekt de grens over en hij haalt al het bouwmateriaal bij Rama vandaan en hij gaat zelf aan het bouwen bij de grens tussen Juda en Israël. Namelijk de steden Geba en Mispa gaat hij versterken. En als je het allemaal zo bekijkt, dan zeg je, nou ja, ach, wat is er mis mee? En het plan van Asa is toch aardig gelukt? En als Asa naderhand misschien wel de naam van de Heere erbij haalt, dan had hij misschien nog kunnen zeggen, nou dat is toch Gods voorzienigheid geweest. Dat Benhadad het verbond met Baesa heeft verbroken, want Baesa mag per slotverrekening geen verbond hebben met Benhadad. Maar Asa, jij wel dan? Mag jij wel een verbond sluiten met een heidense koning? We moeten altijd oppassen om heel snel ergens de leiding van God in te zien, gemeente. Dat doen wij godsdienstige mensen soms maar al te gauw. Dat je bepaalde dingen ziet gebeuren en dat je zegt, nou dat is toch ook niet toevallig. En daar hebt u gelijk in hoor. Er is niets bij toeval. Maar dan niet dat in uw voordeel direct invullen van, nou dat is Gods voorzienigheid dat dat gebeurd is. En wij hebben weer vrede. Zo zou Asa kunnen redeneren. Maar jongens en meisjes, leggen jullie eens ergens met je vinger de zere plek bloot bij Asa? Wat lezen wij? Wij lezen dat hij niet alleen gouden en zilveren vaten uit zijn eigen paleis haalt, maar ook uit het huis des Heren. En we kunnen er gerust van uitgaan dat dat de geheiligde dingen waren die hij buitgemaakt had op Zera de Moor. En die hij, zo hebben wij vorige week ook gezien, die hij de Heere had gegeven, omdat ze de Heere toegewijd waren vanuit de gedachte van de heilige oorlog des Heren. En kijk, en die haalt hij weer weg bij de Heere vandaan. Hij steelt dus van God om zo zijn eigen plan te kunnen financieren. Nee, het gaat hier niet over een onbekeerde zondaar. Maar het gaat hier over iemand waarvan de Bijbel in de eerste twee hoofdstukken die we behandeld hebben getuigenis heeft gegeven dat zijn hart volkomen is met de Heere. Dat hij recht en goed deed in de ogen des Heeren. Het gaat hier dus over een kind van God. En daarom ligt er een enorme waarschuwing voor in ieder van ons. Zowel u die de Heere nog niet vreest, maar ook degene die de Heere aanvankelijk lief hebben leren krijgen in hun leven. Want we kunnen wel nagaan dat wanneer er sprake is van verval, dat daar wat aan vooraf gegaan is. Dat kan gewoon niet anders. Zoiets gebeurt niet plotseling. Het moet daarvoor al minder zijn gegaan met Asa. Wij noemen dat de verachtering in de genade. Een lange tijd van welvaart. Een lange tijd van rust genoot Asa en het volk. Als een zegen van de Heere. Dat hebben we vorige week gehoord. Maar tegelijkertijd, gemeente, is een lange tijd van welvaart en rust ook een gevaarlijke tijd. Ook een gevaarlijke tijd voor het genadeleven. Omdat het genadeleven dan ook weer een verzoeking naar zich toe krijgt. Gods kinderen hebben dikwijls de beproevingen en de aanvechtingen nodig om wakker te blijven en waakzaam te blijven. Maar als er een tijd van stilte en van rust is, dan kan er een andere verzoeking komen, namelijk de verachtering in de genade. En dat komt langzaam dikwijls. En hoe kun je dat merken? Dat kun je merken aan de manier waarop u in de binnenkamer verkeert. De manier waarop u nadert tot God en de omgang hebt met de Heere. Dat kun je merken aan de manier waarop je de genademiddelen gebruikt. Dat het voor je een sleur gaat wonen om onder het woord te komen. Dat je de dingen niet zo ter harte neemt wat er gezegd wordt vanuit de prediking, zoals vroeger dat wel gebeurde. Dat bepaalde oude zonden zomaar weer langzamerhand de kop opsteken. Nee, u voert ze nog niet uit, maar soms komen ze toch weer in uw gedachten en in uw fantasie weer op. En u drukt ze misschien wel eronder, maar toch, ze worden niet gedood in de kracht van Christus. Er is geen strijden vanuit de geestelijke wapenrusting Gods. Er is een soort gearriveerdheid aan het ontstaan. Een soort rust, een soort vleeselijke zorgeloosheid. Je gaat wel aan het avondmaal uit gehoorzaamheid, maar het doet je niet echt wat. Echt de innige gemeenschapsoefening met de Heere is er niet. Er is weinig opening in het gebed, gemeente. Gods kinderen weten die uitdrukking wel, dat de beste verzekering de laatste godsontmoeting is. En hieraan kunt u merken dat er een verachtering in de genade is, als u heel lang terug moet naar de laatste godsontmoeting. Misschien zegt u wel, wat bedoelt u daar dan mee, dominee? Daar bedoel ik natuurlijk niet mee de dagelijkse omgang met de Heer. Want als het goed is, dan is er dat toch? Of niet soms? Het dagelijks zoeken van de binnenkamer en het aangezicht van de Heer, maar de laatste godsontmoeting, dat is toch wel dat je kennelijk een weldaad van de Heer mocht ontvangen. Daar gaat altijd een weg aan vooraf. En wanneer is dat geweest? En als dat heel lang geweest is, dan kan er wel eens een verachtering van de genade zijn opgetreden in uw leven. En dat is een hele makkelijke gelegenheid voor de vijand om dan aan te vallen. Want ja, je bent dan toch wel bekeerd, toch? Misschien heeft Asa dat ook wel heimelijk gedacht. Of misschien niet gedacht. Of dat het een vanzelfsprekendheid aan het worden is. En geen wonder meer. Hoe zal Asa daarop reageren als hem dat gezegd wordt? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Zijn halsstarrigheid. Asa zal misschien in oprechtheid gemeend hebben het welzijn van zijn land te hebben gezocht. Maar op een goede dag kwam er een onbekende profeet, Hanani. En wat is dat een zegen, dat toch nog gebeurt. Die profeet Hanani, die komt om Asa te waarschuwen. Die komt om hem van dat pad af te manen. En wat is dat een zegen, gemeente, als er in een tijd van verval of in een tijd van verachtering toch nog getrouwe knechten van God zijn die door de prediking duidelijk durven te zeggen dat het helemaal misgaat en dat het verkeerd zit, met een hele concrete boodschap. Luister maar wat die profeet te zeggen heeft. Allereerst begint hij door te zeggen, omdat gij gesteund hebt op de koning van Syrië en niet gesteund hebt op de Heere uw God, daarom is het Heer des konings van Syrië uit uw hand ontkomen. Hé, wat wordt hier gezegd? Er wordt hier eigenlijk dit gezegd, dat als hij op de Heere gesteund had, dan had hij het leger van de Syriërs verslagen. Dus de profeet richt zich op Ben-Hadad. En wat laat de profeet zien? De dwaasheid van het ongeloof, gemeente. En dat bij een kind van God. Het steunen op een mens. Hij steunde immers op Ben-Hadad, terwijl Ben-Hadad eigenlijk zijn vijand is. De dwaasheid om te steunen op allerlei menselijke middelen en niet te steunen op de Heere. Neem het eens mee, gemeente. Waar steunt u op? Op wie steunt u? En op welke menselijke middelen steunt u? Ook in een hele concrete situatie. En in het bijzonder worden Gods kinderen hier aangesproken vanwege de dwaasheid van het overblijvend ongeloof. Dat kan dus weer de overhand krijgen in het leven. Het tweede wat de profeet doet, dat lezen we in vers 8, dat is hij herinnert aan de veldslag tegen de Moren. Hij herinnert dus aan de vroegere genade. Hij zegt, wat hebt u toch toen gesteund op de Heere? En u hebt gezien wat het resultaat is geweest toen u steunde op de Heer. En dat is een aanklacht richting Asa. Dat hij de vroegere genade was vergeten. Oh, dat was hij op zich natuurlijk niet vergeten, maar hij deed er niets mee. En daarom is het ook weer niet zo dat die oude genade van vroeger niks is. Dat mag niet. Dat mogen Gods kinderen zomaar niet opzij schuiven. Maar dat zij mogen beoefenen wat de dichter zingt. Ik zal gedenken hoe voor deze mij de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal zijn wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op u letten en derzelver uitkomst merken. Waarom dan? Om dat weer actueel te maken. Om dat weer nieuw te mogen ontvangen van de Heere. Kijk, en dat had Asa niet gedaan. En dat is een aanklacht, gemeente. En daarom verachtering van de genade. Dat is niet zo dat je zegt, ja, dat betekent natuurlijk dat je steunt op oude bevindingen en dat mag niet. Nou, je kunt sowieso niet steunen op bevinding. De enige grond is Christus. Maar de oude bevinding is wel van God geweest. En de bedoeling van de vroegere genade is dat dat weer levendig gaat worden. Gij evenwel, gij zijt dezelfde, o Heere. En dan wijst de profeet Anani in vers 9 op een eigenschap van God. Want de Heere aangaande zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om zich sterk te bewijzen aan degene welker hart volkomen is tot hem. En gij hebt hem hierin zottelijk gedaan, want van nu af zullen oorlogen tegen u zijn. Wat betekent dat? Als Asa zegt zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Nou, dan wil eigenlijk de profeet laten zien dat hij net als een heiden doet. Wat doet een heiden? Een heiden die gelooft in een lokale God. Die gelooft in een regionale God. En dat die God voor zijn regio, voor de plaats, voor zijn omgeving goed is. Maar dat hij zich verder niet bemoeit met een andere regio. Kijk, en daarmee laat Anani zien van je lijkt wel een heiden. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. God is niet alleen een God van het zuiden. Toen je daar de Moren versloeg. Maar hij is ook een God van het noorden. Hij is overal. Hij is er altijd. En hij kan in allerlei omstandigheden zijn macht vertonen. Daarom roep hem toch aan. Want hij is overal. Dat is een rijke boodschap. Wanneer je daarbij leven mag. Als je in een situatie terechtkomt. Dat je zegt, o Heer, hoe moet het toch? U bent toch overal. U bent toch ook hier, o Heere. Om zich sterk te bewijzen aan degene welke hart volkomen is tot hem. Ach. Dan wordt hier hetzelfde woord weer gebruikt als in 2 Kronieken 15. En toen het getuigenis van de Heilige Schrift zei dat Asa's hart volkomen was met de Heere. En u weet, hoe ik dat vorige week uitgelegd heb. Dat woordje volkomen, daar staat in het Hebreeuws het woordje Salem. In harmonie. In volkomen harmonie met de wil van God, betekent dat. Salem, dat betekent ook vrede met God. Dat hij de vrucht van de rechtvaardiging door het geloof mocht proeven en smaken in zijn hart. Dat het goed lag tussen God en zijn ziel. Ja, maar gemeente, dat is toch een staat, zegt iemand. Ja, dominee. Dat is ook zo, dat is de staat van een kind des Heeren. Maar dat wil niet zeggen dat het in het standelijke leven toch helemaal weg kan zijn. Niet wat het wezen van de zaak betreft. Maar wel als het gaat om het welwezen, om het gevoel ervan, om de vrucht daarvan, De vrede daarvan. Kijk, en dat was Asa kwijt. En dat ga je dan ook gevoelen als er sprake is van een niet luisteren naar de Heere, een verachteren van de genade. Dat dan ook die Salem in het hart verdwenen is. De vrucht daarvan. Van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Gij hebt hierin zottelijk gedaan, zo zegt de profeet. En er staat ook een kenmerkend woord in het Hebreeuws, namelijk salak. En dat betekent dwaas. Het betekent eigenlijk dit, wat Psalm 14 zegt. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. De onwedergeborene op zijn slechtst gemeend. Kan dat, dominee? Kan een kind van God zo ver komen dat hij ook dat zegt? Er is geen God. Ja, dat kan. Zo diep kan een kind van God wegzinken. Als hij verachtert in de genade. Zo donker kan het worden in het leven van een kind van God. En daarom kondigt Hanani hem het oordeel aan. Want van nu af aan zullen oorlogen tegen u zijn. Het gaat hier dus om het praktisch ongeloof, gemeente. Wat een scherpe, ontdekkende prediking. Is die misschien voor mij? Is die misschien voor u? Is die misschien voor jou? Dat je zegt, ik ben toch niet vreemd als ik me niet bedrieg van het genadeleven. Maar dat er een verachtering opgetreden is in het genadeleven. En dat er nu toch nog tegen gewaarschuwd wordt. Hoe reageert u daar dan op? Hoe reageert Asa daarop? In vers 10 kunnen we dat lezen. Asa wordt kwaad. Hij zegt tegen die dominee Hanani, weg jij uit mijn ogen. We lezen dat in vers 10. Doch Asa werd toornig tegen den ziener en legde hem in het gevangenhuis. Want hij was hierover tegen hem ontsteld. Dat moet je eens nagaan, geliefd. We hebben het hier over een kind des Heeren. En hij wordt kwaad. Hij wandelt hier niet in de weg van zijn vader David. Toen Nathan tegen hem zei, gij zijt die man. En toen zei David, ik heb tegen de Heeren gezondigd. En toen mocht Nathan de belofte van de vergeving van zonden hem afkondigen. Maar nee, jongens en meisjes, dat moet je eens voorstellen. Dominee Hanani, hij wordt beetgepakt door de soldaten van Asa. En hij wordt in de gevangenis gezet. Ziezo. Zijn mond is gesnoerd. Kijk, en dan zie je wat een mens is van nature. En ook na ontvangen genade, dan laat hij zich de ontdekkende en de waarschuwende woorden niet gezeggen. Als het in zijn vlees valt, gemeente, dan is een mens als een onbekeerde zondaar. En zeker wanneer we nog volstrekt onbekeerd zijn, maar ook na ontvangen genade, dan moet je echt niet denken, jonge mensen, en het is echt niet tot voorbeeld natuurlijk, het is tot een schande dat Gods kinderen nou zulke lievertjes zijn. Zul je dat onthouden? Want de godsdienst en de naam christen, die weten dat wel aan te wijzen bij godskinderen, hoor. En te zeggen, moet je dat toch eens kijken, man. En dat is toch iemand die gaat aan het avondmaal. En die geeft zich uit voor een kind van God. Dat is een ouderling, dat is een diaken, dat is een dominee. Maar dan zie je wat er gebeurt, gemeente. Als ze de Heilige Geest bedroeven, want daar wil ik de nadruk erop leggen. bedroeft de Heilige Geest Gods niet met de welke gij verzegeld zijt tot de dag uw verlossing. Als ze de Heilige Geest bedroeven, gemeent. Asa laat zich helemaal leiden door zijn boosheid. Hij kan het woord van de Heere niet verdragen. En daarom haalt Matthew Henry die tekst aan. Wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Want als een mens dan aan zichzelf overgelaten wordt, dan weten wij uit voorbeelden van de geschiedenis wat er gebeurt. Denk aan Gideon. Denk aan Simson. En andere voorbeelden uit de kerkgeschiedenis. Het is niet zo best afgelopen met Asa. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, gemeente. Zijn einde. We hebben het samen gezongen en het is echt zo, gemeente. Wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, die ziet zich omringd door zijn weldadigheden. En dat zong David uit ervaring. Hij had daar bevindelijke kennis van, omdat hij ook na de zonde met Bathsheba een tijd lang verachterd was in de genade. En dat de Heere zich teruggetrokken had van David. En hij blikt terug op die tijd. Hij zegt, mijn sap veranderde in zomerdroogte in mijn brullende ganse dag. Hij was er ziek van geworden. Hij heeft het gevoeld. En toen heeft hij het echt ook beleefd. Wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Hij heeft het zichzelf toegeschreven, David. Dat hij God had verlaten, dat kan dus een kind van God gebeuren. Wat gebeurt er dan in de ziel, gemeente? Ook dat is bevinding. Bij een kind des Heeren. Dan verhardt hij zich. En dat is niet dezelfde manier van de verharding van een onbekeerde zondaar. Wij zullen vanmiddag luisteren naar Farao, hoe hij zich verhardt. Maar dat is de verharding van Gods volk, gemeente. Wij lezen dat bijvoorbeeld in Markus 6, vers 52. Daar staat, want zij hadden niet gelet op het wonder der broden, want hun hart was verhard. Die discipelen, die hadden een wonder gezien. De wonderbare spijziging. En toch had het hen niets gedaan. Dat is wat. Ze bleven maar bang. Voor wie? Voor Herodes. En dat zag de Heer Jezus. Johannes de Doper was net onthoofd. En toen liet de Heer Jezus zijn almacht zien. In die wonderbare spijziging. Maar ze hadden er niet op gelet. Ze hadden niet gedacht, ach waar hoef wij voor te vrezen, met zo'n almachtige koning. Nee, maar zij lieten telkens die vrees weer bovenkomen. Er was geen beoefening van het ware geloof, maar het ongeloof verhardde hun gedachten en hun hart. Kijk, en dat gebeurt dan, gemeente. En u moet goed onthouden, kind des Heren in ons midden. Als u zich niet laat gezeggen door de Heere. U laat zich niet vermanen. U laat zich niet vertroosten door de Heere. En er treedt een proces van verharding in uw leven op. Dan is de volgende fase verbittering. Dat kan een hele lange tijd duren. Dat je verbitterd wordt. Blijft de Heere dan werkeloos aanschouwen en denkt hij van dat is zijn eigen schuld en ik laat hem maar zo zitten? Nee, gemeente, want dat zien we bij Asa ook gebeuren. Want wat gebeurt er? Asa, hij wordt ziek. Het is het 39ste jaar van zijn regering. Hij wordt ziek aan zijn voeten. Wat voor een ziekte dat geweest is, dat weten we niet. Maar het moet wel een enorme impact hebben gehad op heel zijn lichaam en op heel zijn geest. Want we lezen in onze tekst, tot op het hoogte toe was zijn krankheid. En dat betekent hier dat het heel hoog opliep toen Asa ziek werd. We kunnen er gerust van uitgaan dat het zo hoog opliep dat hij hoge pijnen en hoge koortsen had. En dat hij vreesde voor de dood. En wat lezen wij dan? Daartoe ook zocht hij de Heere niet in zijn krankheid. Maar de medicijnmeesters. Ach, wat jammer toch. Want wat was die ziekte? Dat was nou liefde. Dat was nou liefde van God. Dat was de kastijdende hand van God. Nee, dat is natuurlijk niet zo leuk, jongens en meisjes. Als je ziek wordt. En dat is pijnlijk als het heel erg is. Zoals Asa. Het liep hoog op. Maar toch geloof ik dat het Gods kastijdende hand was. Want er staat in de Bijbel. In Hebreeën 13. Die de Heere lief heeft. Die kastijdt hij. En wie een bastaard is. Die wordt niet gekastijd. Dus een iegelijk zoon, een iegelijk dochter, een kind des Heer, al is hij nog zo ondeugend, al is hij nog zo verachterd in de genade, en dat hij lange tijd de binnenkamer zo makkelijk gesloten kan laten, en dat er zo'n sleur in zijn leven gekomen is, en dat hij zelfs kwaad is op een knecht van God. Dan laat de Heer hem toch niet in de steek. En dan zal de Heer toepassen wat u misschien ook wel eens tegen uw kind gezegd hebt. Als je dan niet wil horen, dan moet je maar voelen. En zie daar, wat een klap krijgt Asa in zijn 39ste jaar. En hij heeft het niet overleefd. Want wat doet hij? Hij gaat naar de dokter. Nou ja, dominee, dat is toch logisch. Dat zou ik ook doen. Dat mag toch. Daar hebt u gelijk in. Dat mag. Dat moet u ook gerust doen. Als u ziek bent. Niet blijven lopen ermee. Maar wat staat er? En daar ligt de pijnlijke plek. Hij zocht de Heere niet in zijn krankheid. Want de Heere verbiedt ons niet om naar de dokter toe te gaan. Dat is ook de Heere verzoeken wanneer we de middelen weigeren te gebruiken. Maar altijd in afhankelijkheid van de Heere. Heere, dan ga ik naar de dokter toe. Maar als u die man geen wijsheid geeft, dan zal die man mij ook niet kunnen helpen. En Heere, nu heeft de dokter mij een recept gegeven. En ik ga naar de apotheek en ik ga dat recept inwisselen. Maar Heere, als u de medicijnen niet zegent, dan zal er geen genezing optreden. Heere, waarom moet ik zoveel pijn lijden? Waarom loopt het zo hoog op dat ik niets meer kan? Heere, is er bij mij een schadelijke weg? Open toch mijn blinde ogen waar ik gedwaald ben. Breng me daar dan terug. Dat doet de Heer. Dan geeft de Heer het terugleidend licht. En dan laat hij zien, kijk daar. Daar ligt de haper. En dat weet een mens dan ook echt wel, o gemeente. Daar, Asa. Toen Baesa Rama ging bouwen. Toen ging jij naar Benadad toe. En je passeerde de Heere. Daar ligt de haper. Het is misschien al lang geleden in je beleving. Maar toen is het begonnen, die afglijdende weg. En je weet wat er toen daarna gebeurde. Ik zond mijn knecht om je uit liefde te waarschuwen. Maar hij zit in de gevangenis. En
Je weet wat er toen gebeurde. Want het bleef niet alleen bij het protest van Hanani. Allen die de Heere vreesden onder het volk, gingen aan de kant van Hanani staan. Dat weet je ook nog wel. Ja, dat was zo. Er kwam notabene oneenigheid in de stam van Juda. Want degene die de Heere vreesden, die gingen naar de koning toe en die gingen de koning ook nog waarschuwen. Dat moet je eens nagaan als dat gebeurt. En de koning, hij verhardde zich. Terwijl Gods volk zei, je moet luisteren naar de dominee. En hoe heb je de dominee toch in de gevangenis kunnen zetten? Je moet je bekeren van die zonde. Je moet terugkeren, Asa. Maar Asa, hij joeg ze uiteen. Hij gebruikte zijn macht om de echte kinderen des Heeren als het ware terug te dringen als een ondergrondse kerk. En niet meer in het openbaar te gaan spreken. Want ze brengen toch alleen maar onrust en onvrede. Wat doet Asa niet, gemeente? Hij luistert niet naar zijn geweten. En daaraan kun je toetsen of je de Heilige Geest bedroeft. Want wanneer de Heer in je leven gekomen is, dan gaat dat geweten functioneren. Ook als de stem des Heeren. Omdat de Heer allereerst zijn vrede daar heeft afgedrukt. Maar ook de vreze des Heeren op je hart bindt. Maar ach, het was bij Asa diep weggezongen. Een wedergeborene op zijn best. Wat was hij diep weggezongen. Hij was wel een kind des Heeren, en dat geloof ik vast en zeker, gemeente, maar de kastijdende hand des Heeren had niet het gewenste gedrag. Want de apostel zegt, als u zich dan gedraagt jegens God als kinderen, dan zal God zich gedragen als een vader naar zijn kind. En dat doet hij niet. Terwijl hij het wel is, hij doet het niet. Oh, wat een ontzaglijke zaak, gemeente. En wat gebeurt er dan met Asa? Hij heeft wel de medicijnmeester erbij gehaald. Maar dat helpt niet, hè. Oh, zijn kinderen staan op zijn sterfbed. En het is zo donker op zijn sterfbed. En hij sterft. Hij gaat donker heen. Ja, gemeente, en als hij dan sterft, dan gaan ze, en dat lezen we in vers 14, ze gaan hem begraven. Wat doen ze? Ze leggen hem op een bed. Dat bed, dat had hij al klaargemaakt, want hij wist dat hij sterven zou. En dat bed, dat was klaargemaakt met heerlijke geurende kruiden. Het was een prachtig bed, jongens en meisjes. Om de doodsgeur weg te drijven. Je kunt je dat wel voorstellen. En toen hebben ze een enorm vuur aangestoken. Buiten het paleis. Nee, dat was niet een heidens gebruik. Zoals de heidenen dat ook wel deden. Maar dat was echt een eerbetoon aan Asa. Als koning. Het volk rouwde om het verlies van deze koning, gemeente. En wat betekent dat dan? Dat heeft een betekenis, gemeente. Want hij werd begraven in een graf in de stad van David. Het graf had hij zelf gemaakt, laten maken. En als hij zo dan begraven wordt, gemeente, dan schrijft Matthew Henry daar het volgende over. Men kwam overeen om hem te eren in zijn dood. De hoge godsvrucht en de verdiensten van vrome mensen moeten herdacht worden tot een lof. Al hebben zij ook hun fouten en hun gebreken gehad. Laat hun fouten begraven worden, terwijl hun diensten herdacht worden boven hun graf. Ik denk dat we dat wel eens mogen onthouden. Zeker als het gaat om kinderen van God. We hebben kinderen van God mogen begraven. Ook ouderlingen. En dan weten we heus wel dat het ook mensen zijn geweest met gebreken. Dat geldt ook voor degenen die de Heere vrezen in ons midden als zij sterven en ze zullen begraven worden. Dan zullen we allemaal wel een gebrek of meerdere gebreken weten van die kinderen van God. Maar ik heb wel eens bij een kind des Heeren gezegd, waar ook wel het een en ander van gezegd kon worden: al wat gij wrocht zal juichen tot Gods eer. Wat we straks samen gaan zingen. Want dat is zo. Datgene wat van God is, dat gaat naar de hemel. En datgene wat van Asa is, dat wordt begraven. Zo zeggen ze dat toch ook wel eens? Bij het open graf van een kind van God. Nou wordt er een zondaar begraven en nou wordt zijn oude zondige natuur definitief begraven met Christus. Want Christus heeft het graf van zijn kinderen geheiligd. En daarom is het terecht wat Matthew Henry hier ook zegt. Laat datgene wat van de mens is, dan maar begraven. Maar wat boven het graf achterblijft, dat is het werk Gods. En dat hebben ze toch wel begrepen in Juda. Toen ze die grote brand aanstaken, jongens en meisjes, die grote fakkel, zouden wij zeggen, tot eer van koning Asa. Ze hebben het gezegd, het is toch iemand geweest die de Heere vreesde. Ondanks de laatste jaren. Hoe moeten we tegen die laatste jaren dan aankijken? Moeten we die goed praten, gemeente? Moeten we dan zeggen, dat is de oude mens? Volstrekt niet. Het is een waarschuwing. Wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Een waarschuwing allereerst aan het adres van Gods oprechte kinderen. Dat ze op de knieën gaan. Deze dag nog. Misschien nu wel. Op dit moment. En zeggen, Heere, bewaar me er toch voor. Want het leeft in mijn boos en goddeloos hart. En het tweede is, leer mij toch te luisteren naar wat Gods knechten te zeggen hebben. Dat ik er niet die mens achter zie, met al zijn lek en met zijn gebrek. Maar dat ik de boodschap van God erin mag vernemen, Heere. Want het is toch de vertolker van uw woord. De derde les is, dat wanneer wij verachterd zijn in de genade en er komt ziekte in ons leven, of een andere manier waarop kennelijk de hand des Heeren mij drukt, en dat ik dat voel, dat ik weer niet mijn toevlucht neem naar allerlei menselijke middelen om mij te verlichten. En opnieuw weer in die praktische ongelovigheid val. Door niet de Heere te zoeken, maar te zeggen, Heere, maar soms ben ik er blind voor. Soms ben ik er echt blind voor, gemeente. Waarom ik verachter in de genade, Heere. U komt met uw kastijdende hand in mijn leven. Heere, laat het me toch alsjeblieft zien. Opdat ik niet donker heen zal gaan. Ik heb zelf iemand gekend in mijn leven die echt ook zo donker ingegaan is. Waarvan ik echt geloof dat hij toch juicht voor Gods troon. En haar zonde was de zonde van de jaloezie. Ze was jaloers op een ander kind van God. Er is een positieve jaloersheid. Dan mag je echt jaloers zijn op een kind van God. En ook als je zelf de Heere vreest en je zegt, wat mag die er toch veel van kennen, want ben ik toch jaloers op haar. Maar dat was bij haar een verkeerde jaloersheid. Want het was een vorm van rivaliteit in een gemeente. En zij hield die jaloersheid hardnekkig vast. Altijd sprak zij kwaad over dat andere kind des Heeren. Erg. Als dat je gevangen houdt. En dan probeerde je wel eens dat te doorbreken. Maar dat lukte je niet. dan zie je ook dat God er aan te pas moet komen. Nee, dat ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid. En dan weet je nooit wat er in de laatste minuten gebeurt. Want dan kan iemand in een enorme storm de doodsjordaan oversteken. En tot zijn grote verwondering toch eeuwig thuiskomen. Amen. Gebed. Heren, en dan zegt ook een van uw knechten, John Bunyan: als ik straks in de hemel kom, dan zullen alle klokken van de hemel luiden. En dan zullen ze het uitroepen dat het genade is. Dat zulk een binnen mag komen, thuis mag komen. En dat geldt uiteindelijk voor al Gods kinderen. En Heere, wij bidden u, geef toch dat we de lering uit mochten trekken wat wij vanochtend gehoord hebben. Dat wij ermee tot onszelf zullen inkeren. En dat tegelijkertijd ook degenen die u nog niet kennen, daar moed uit mogen putten dat u nu een God bent. Die de grootste der zondaren zalig maakt. Heere, we smeken en bidden van u, geef toch dat degenen die verachteren in de genade ontdekt mogen worden. En dat u ook laat zien waar het op vast zit. En dat zij bekeerd mogen worden, opnieuw weer bekeerd mogen worden. En dat degene die toch die tere omgang met u de Heere mogen hebben, dat mogen houden. En dat zij ook mogen zien dat ze dat niet zelf onderhouden, maar uw lieve geest. Opdat die geest niet bedroefd zal worden. Heere, wilt gij ook vanmiddag nog met ons zijn? En aanvaard onze dank om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is het vijfde vers van 143. Ik denk in het midden der gevaren nog aan uw gunst van vroegere jaren. Het vijfde vers van 143. ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.